Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan.
Welkom bij de 30ste aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
En ik ben Wessel.
En deze aflevering gaan we door met het gesprek wat we vorige aflevering hadden met Dr. Cheyenne Barr. En in deze aflevering staat de vraag centraal: hoe ondersteunen we als team zelfregulatie?
Yes.
Nou, een mooie vraag. Hij komt niet helemaal uit de lucht vallen, want de vorige aflevering hebben we het echt ook al wel gehad over zelfregulatie.
Ja.
Luister die dus vooral ook even als je dat nog niet hebt gedaan. Want we gaan er echt op door. We gaan net even wat meer het hebben over de teamlaag in deze aflevering. Maar vergeet ook zeker niet die eerste even te luisteren.
Ja, dan weet je ook met wie we precies in gesprek zijn. Wie is dan Dr. Cheyenne Barr?
Ja,
dus dat
goeie.
Is wel even een luistertip, zodat je weet naar wie je luistert.
Precies. Nou, en aan het einde van de podcast hadden we eigenlijk geconcludeerd dat in principe iedereen in staat zou moeten zijn om zelfregulerend leren te leren.
Ja.
Dus dat was een fijne conclusie, vond ik zelf.
Gelukkig.
Ja, precies. Maar tegelijkertijd werd ook wel door Cheyenne Barr benoemd dat de context en de omgeving gewoon van groot belang is voor het dan wel of niet kunnen zelfreguleren.
Ja, het is niet iets wat je even aanleert, om even zo te noemen. Als in, met een paar lessen, je kunt een vinkje erachter zetten en nu ben jij zelfregulerend.
Ja, precies. Ik vond het ook wel leuk dat hij zei van dat soms in plaats van self-regulated learning ook wel co-regulated learning gebruikt wordt.
Ja, vond ik ook een hele mooie inderdaad. En het is denk best wel vaak een begrip waarvan we denken, het zijn een set aan vaardigheden, die ga jij leren of kun je leren en dan ben je er. En dat co-regulated slaat veel meer op inderdaad. Altijd in co-creatie, inderdaad. Samen, co-regulatie.
Ja, precies. En volgens mij een van de eerste stappen daarbij is dat je studenten ook bewust maakt van, wat heeft nou invloed op de mate van zelfregulatie voor mij? Of ook laat reflecteren op wat doe ik eigenlijk waardoor ik wel goed tot leren kom of niet zo goed tot leren kom. En die mate van bewust maken, daar had Cheyenne Barr ook wel wat moois over te vertellen, over hoe je dat bijvoorbeeld kan doen.
Yes.
Zullen we daar luisteren?
Gaan we. Let's go.
I don't know if you know Robin Sharma. He's a leadership coach out of Canada, and he's got a really nice phrase that caught my attention early on, which was awareness precedes choice, choice precedes results. And I think that actually captures to some degree kind of self-regulated learning, in the sense, we have to be aware of our learning, what we might call metacognitive monitoring. And then we have to make a choice, which is metacognitive control. We have to make a decision. And with those choices, we get better results again, whatever those results might be. And they don't have to be academic results. They could be better relationships. They could be deeper listening, whatever it might be. So I agree with you, Linda. Awareness is a critical first step, and we can build awareness from my perspective. I think this is a case for knowledge is power. When we start to develop deeper knowledge about different components of self-regulated learning, it increases our awareness of it. And if I take, one example is, let's take self-efficacy as a motivational belief. The more I understand self-efficacy as a concept, I can start to become aware of my own self-efficacy for different tasks. So instantly, that knowledge breeds greater awareness. With that awareness, I can start to make choices. Maybe I've been taught some strategies. Great, then I can choose from those strategies. But even if I've not been taught strategies, I can start to experiment, trial and error, or, modeling and observing others to try and tweak and make different choices to see if I can and bring about a different result for my motivation.
Nou, fijn stuk weer. En ik denk vooral, wat hij volgens mij richting het einde ook wel goed zegt, is dat het niet per se gaat over het aanleren van strategieën. Natuurlijk is dat belangrijk, maar ook al ken je die niet, het kijken naar anderen, doordat ik er bewust van ben, dat nog bijna belangrijker is, zou ik bijna zeggen.
Ja, en dat is denk ik ook de kracht van die omgeving in dit geval. Dat je kan zien, observeren, hoe pakken anderen in de klas het aan. Ja, en ik denk ook dus heel duidelijk zelf voordoen als docent in die leeromgeving. Zodat ook studenten en leerlingen bij jou kunnen zien.
Echt modderen.
Ja.
Heel belangrijk. En ik denk ook wel de setting die je creëert, dat die heel belangrijk is. En daarmee bedoel ik op het moment dat jij leerruimte creëert, dat we gaan een paar uur aan de slag bijvoorbeeld, ook al is het een uur aan de slag, dat daar binnen zeg maar enerzijds voldoende houvast is, maar aan de andere kant ook wel voldoende ruimte is om daar waar we eerder wel zo hebben gehad fouten te maken, van elkaar te leren. En dat is ook zeg maar het kunnen kijken naar de omgeving, daar moet ook ruimte voor zijn.
Ja.
Dat is niet een set aan vaardigheden die afhinkt, maar dat is kijken, hey, we gaan nu aan de slag, hoe kunnen we dat aanpakken? Nou, dat modellen en vervolgens de ruimte geven, maar ook wel de handvatten bieden om dat goed te doen. Hè? Scaffolding,
ja. Daar
hebben we het ook wel eens eerder over gehad, is denk ik iets wat hier heel erg bij past.
Absoluut, dat denk ik ook. Wat ik wel denk wat het moeilijk maakt, is want jij hebt het over ruimte creëren.
Ja.
Waar doe je dat?
Ja, eens.
Doe je dat in losse lessen, waarin je zelfregulatie aan bod laat komen? Doe je dat in alle lessen, in ieder deeltje van het onderwijs?
Ja, dat is zeker een goede vraag. En ik denk dat er best wel te snel bij dit soort onderwerpen wordt gedacht aan, hey, we gaan lessen studeren of lessen leren, ik noem maar eventjes wat. Ja. Wat dan ook wel een beetje over zelfregulatie snel gaat.
Ja.
En natuurlijk kan dat volgens mij positieve invloed hebben, want je leert vaardigheden aan. Maar tegelijkertijd, als dat heel geïsoleerd wordt aangeleerd, het toepassen binnen een context is wel weer wat anders.
Ja, precies. En het impliceert natuurlijk ook gewoon als team dat je daar in jouw lessen, als jij die lessen niet geeft, dan dus helemaal niks mee moet of zo.
Ja.
En dat is, volgens mij is het niet zo'n zwart-witte lijn die daar
tussen zit. Nee, het is heel contextgebonden. Bij het ene vak is zelfregulatie wel anders met het andere vak. En ja, moet je het dan wel aanleren als los iets? Of moet je het heel erg verweven? Moeten alle docenten dat? Kunnen alle docenten dat?
Ja, nee. Goede vraag. Laten we eens kijken.
Laten we luisteren naar Dr. Cheyenne Barr.
I think it has to be both. I actually argue very much for a multi-pronged approach. There's arguments for both. So on one hand, there's researchers that are arguing that it should be taught in context because students don't often actively transfer their knowledge. So if they're learning it in a mentoring conversation, they might not or are unlikely to transfer it to an English classroom or a maths classroom. And so they're not going to reap the real benefits of self-regulated learning in those subject areas. So the argument is that we actually need to teach it in context so that learners can start to translate that knowledge into those subject contexts. The other argument for that is that some researchers will argue that self-regulated learning is very domain specific. And so the strategies that we develop for maths to self-regulate in a maths context will be different from the strategies that we need to self-regulate in an English context. And so actually, while there are general self-regulated learning strategies, like the one that we were talking about, like the attention awareness type strategy, there are very specific subject strategies that need to be taught in their subject areas. I think, I argue for a multi-pronged for the simple reason that if we have a stream in schools, which is sometimes easier for schools, where there's an opportunity for students to develop a deeper knowledge. Fantastic. I think that's really good. And that doesn't add to this burgeoning workload for teachers in their subject areas. Then I think as long as subject teachers have an awareness and an understanding and can then transfer or actively prompt transfer in their classrooms, I think that can complement each other quite well. But I do argue that it needs to be both.
Nou, helder weer.
Mooi ook hoe die het verschil maakt tussen inderdaad die generieke strategieën om zelfregulerend te leren. Maar toch ook wel dat die aanstipt dat er ook verschil is in welk vak je geeft in de mate van de strategieën die je in wil zetten.
Ja, logisch. Waar we het net ook over hadden. Het is natuurlijk het aanleren van bijvoorbeeld hoe maak ik een goede planning, om maar iets te noemen. Dat is best generiek of zo. Maar vervolgens, hoe leer ik bepaalde concepten aan? Of hoe doorloop ik bepaalde processen?
Ja,
dat is gewoon heel erg vakgebonden. En dat moeten we echt niet vergeten. Sterker nog, als je bijvoorbeeld kijkt naar ook onderzoeken, bijvoorbeeld het verschil tussen een wiskunde en natuurkunde, die lijkt in de basis dat redelijk soms hetzelfde. Bepaalde aspecten, bijvoorbeeld bepaalde formules.
Mm-hmm.
Maar we weten uit onderzoek dat de gemiddelde leerling in dit geval die transfer heel moeilijk kan maken.
Ja.
Ook heb je dezelfde formule, maar omdat het in een andere context plaatsvindt.
Ja.
Nou ja, en zo werkt het ook wel bij studievaardigheden vaak. Het is toch een andere omgeving, andere type leerstof. Of het nou in het mbo, vo, hbo, wo, waar het ook is, zeg maar.
Ja.
Het is gewoon anders.
Ja, en ik denk eerder heeft Dr. Scheinbord ook wel gehad, hè, over de mate van self-efficacy.
Ja.
Dat ook van invloed hierop is. Nou ja, als je bijvoorbeeld heel slecht bent in één vak, dan kan ik me ook voorstellen dat je dat daar ook een invloed zit in de mate van dat je jezelf kan reguleren.
Zeker.
In plaats van een vak waar je goed in bent.
Ja, ja.
Ja, dus het is mooi om die inderdaad in die verschillende contexten echt aan te bieden. En dat dus ook iedere docent zich ook deelverantwoordelijk voelt voor leerlingen, studenten die zelfregulerend leren leren.
Ja, en dat vraagt denk ik in ieder geval om een soort bewustzijn. Dat ja, vakinhoud is ontzettend belangrijk, maar dat wordt vooral ook versterkt doordat leerlingen dan als studenten daar ook zelfstandig mee aan de slag kunnen.
Ja,
dus ik denk dat het wel wat anders vraagt van docenten, maar ja, is dat ook zo?
Yeah, I think it does, because now we have to, as teachers, have an understanding of what self-regulated learning is. We have to actually know what's happening in that separate subject stream or that mentoring conversation. I need to know what strategies are being talked about or how the brain's functioning. I have to understand that as a teacher, and I have to understand how that applies to my subject. And I also need to be aware of the strategies that are really specific to my subject. And this, for a teacher who's listening to this, they're probably thinking, gosh, you're asking me to do so much more than I already do, and I've already got so much on my plate. I think that response, if there's listeners on here who are hearing that, I would challenge them, because I think what they're seeing is time for self-regulated learning as a cost rather than an investment. So they're not seeing their lesson, let's say 45 minutes or 50 minutes, as, okay, I'm going to invest this time in a really important skill set for my learners that is going to serve them well beyond school. They're seeing self-regulated learning as a cost to their subject. It's going to take time from my subject. It's going to take time from teaching.
Nou ja, samengevat, pak een weegschaal. Pak de factor tijd. En welke keuzes maak je, zeg maar, in de zin van inhoud versus, nou ja, in dit geval zelfregulerend leren?
Ja, en kijk, het pak een weegschaal is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar het zegt natuurlijk, het vraagt ook wel, denk ik, wel iets van jouw blik.
Absoluut.
Jouw visie ook op waar studenten het meest aan hebben. Ik denk toch dat als jij gewoon echt overtuigd bent van het feit dat studenten het meeste leren van jij die heel veel kennis overdraagt.
Wat best wel vaak het beeld is, denk ik. En ja, ook wel begrijpelijk. Als je kijkt, in ieder geval gemiddeld genomen, laat ik het even zo zeggen, het mbo en hbo. Je bent natuurlijk een vakprofessional. Je komt uit het werkveld, best wel vaak in ieder geval.
Ja.
Je wordt aangenomen om een bepaald vak te onderwijzen.
Ja.
Dat is dan je missie of zo, hè? En daarvoor ben ik binnengehaald. Dat is ook je passie.
Ja. Ja, en daarin wordt denk ik het onderscheid niet goed gemaakt tussen onderwijzen en leren.
Ja, klopt.
En dat is wel, daar wil je toch met docenten het gesprek wel echt over hebben gevoerd.
Zeker.
Oké, maar we mogen al deze inhoud heel belangrijk vinden om te onderwijzen. Maar als we ook echt willen dat ze dit allemaal leren, ja, dan vraagt dat toch echt iets anders van hoe we het inrichten en over wat wij doen.
Ja. Absoluut, absoluut. Want uiteindelijk als je het bekijkt, kennis is overal eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En daar moet je volgens mij dus de juiste, nogmaals, keuzes in maken in balans. Waar wil je tijd aan besteden?
We live in a world now where knowledge is relatively accessible through technology. Actually, the skill set is how we engage with that knowledge as critical thinkers, as self-regulated learners, right? One strategy that I often talk about with schools here is, and this is something that I personally experienced, was that one school that I was working at, we shifted to a flipped classroom approach where, we were putting content online and we were running kind of project-based learning in classrooms sort of for half the time. And the students were independently working through the content in the other half of the time at school. And these were sort of 18-year-olds. And it fundamentally changed the way I was thinking about teaching, because what I was doing was, because I had outsourced the content in the sense that I had put the content online, I didn't feel that same responsibility for the content because the content was there. which meant that it changed the way that I thought about myself as a teacher and the way that I taught. I then played with that at university, where I actually put, even for like a 2-hour tutorial, I planned the lesson as if I wasn't going to be there. So I put it online. I was very transparent. I said, hey, this is what we're going to do. And the instructions were all mapped out there, for the simple reason that, hey, if I'm not there, the students could work through this themselves independently and would be able to be successful in the experience. And then what I did was I reinserted myself back into the experience. So there's all the instructions. I've planned it out as if I'm not going to be there. Now let's put me back in there because I'm actually still going to be there. What does that mean for the way that I teach? And so it actually freed me up to then have conversations with students about the actual process, because I didn't have to give them the content or give them the instructions. It was there. What I got to do is say, hey, before you engage with these instructions, I want you to think really carefully about how you process written information, because you're about to read some written information. Let's talk about how the brain works when we read written information. You know, or let's do an intention monitoring strategy and let's see how well, you know, your attention functions during the next 30 minutes of doing this activity. It really allowed me to tweak and shift my focus on what I was talking about in the classroom. The only catch is it requires a little bit more planning up front. And if you can see value in that extra planning up front, the longevity of the subject, then that becomes, in my mind, it's an investment, not a cost, because it's only going to actually have a greater return in the future.
Mooi voorbeeld, ook uit zijn eigen praktijk.
Ja, zeker. En ook wel herkenbaar. Ik heb zelf, toen ik nog geschiedenis gaf en maatschappijkunde op het VMBO, heel veel video's opgenomen, meer dan 100. Op een gegeven moment wordt het een beetje routinewerk, maar ik herken zo erg wat hij vertelde. Allemaal kennisclips. En ik deed het eigenlijk vooral, moet ik eerlijk zeggen, voor richting examens toen. Maar ook leerlingen die versneld examen deden bijvoorbeeld. Of leerlingen die het vak lastig vonden.
Ja.
En op een gegeven moment ben ik dat wat meer gaan draaien, nadat je het inderdaad als voorbereiding kon kijken. Ja, je hebt in de les, kun je zoveel meer tijd besteden aan ten eerste de verwerking van die leerstof.
Mm-hmm.
En ten tweede, inderdaad, precies wat hij ook schetst. Hoe werkt het brein? Hoe leer je?
Ja, precies. Wat doe je met dat kennisstukje?
Ja, en dat is ook wel leuk, side note, dat de website die we ook hebben, leer.tips, die staat al een tijdje in de lucht, die heb ik destijds ook gemaakt voor leerlingen in eerste instantie, met allemaal leertips. En daarbij is het leuk om te benoemen, denk ik, dat we die ook aan het herzien zijn. En zij zal in het najaar heel erg veel uitgebreid worden, met ook veel werkvormen en dergelijke. Maar dat is daarvoor ook geweest. Hoe werkt het? Dat vinden leerlingen en dat vinden studenten eveneens super interessant vaak.
Ja, precies. Ik zit wel nu te denken, dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat bij jou toen ging in jouw eigen praktijk. Maar vind je dat iedere docent dit zelf kan bedenken? Op welke manier die dit inricht, hè? De mate van flipped classroom? Of heb je zoiets van, nou, volgens mij zou het veel beter zijn als we daar als team een keuze
absoluut,
in maken.
Absoluut, de laatste. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat heb ik veel. Ik heb toen heel erg vanuit op eigen konto gedaan, vanuit enthousiasme, maar zeker. Het is, natuurlijk krijg je dan een beetje, oh, bij die leraar gaat het zo, en bij die leraar gaat het zo. En het is veel fijner als daar wat meer structuur in zit.
Ja, precies.
Maar ik denk wel dat het gegeven van, hey, ik kan kennis op een andere manier vergaren. Kijk, het is niet de bedoeling dat leerlingen dan wel studenten elleloze veel video's thuis moeten kijken. Dat er gaar van wordt. Dus dan moet je een balans vinden met elkaar. Maar het gegeven van, hey, kennis kun je op een andere manier tot je nemen, in ieder geval in de basis. En vervolgens kun je de les vooral op die verwerking zitten.
Ja.
En leren, zelfregulatie.
Ja, precies. Volgens mij is het is helemaal niet per se een must dat je video's maakt. Maar ik vind zeker, overal waar wij komen, gaat het over het gevoel van te weinig tijd hebben.
Ja.
Dan wil je deze reflectie met elkaar doen. Van oké, maar hoe besteden we die tijd dan het beste?
En als je dus denkt aan blended learning, nou, daar is dit natuurlijk, haakt het heel erg op aan.
Ja.
Heel erg bewust de keuze maken, hoe gebruik je contacttijd?
Ja.
En hoe gebruik je meer de asynchrone tijd? Zeg maar. Daar wil je, hè, de synchroon versus asynchroon, daar wil je heel erg bewuste keuzes in maken, denk ik.
Ja.
Zodat leerlingen en studenten ook stap voor stap, nou ja, echt het leren, leven lang ontwikkelen, zeg maar, dat je daar heel erg mee bezig bent.
Ja. Ja, absoluut. Nou, volgens mij vraagt het allemaal best wel dat we zeggen van, nou, focus nou met elkaar op als team ook echt op wat meer op zelfregulatie. Hè? Dus kijk ook naar hoe je je tijd besteedt. Nou, deed bij ons ook wel de vraag opwerpen van, nou oké, als we daar dan allemaal zoveel meer tijd aan besteden en hè, we helpen studenten en leerlingen daar nou echt in, moeten we ze dan ook op een of andere manier erop toetsen of volgen?
Ja, kunnen de ontwikkeling inzichtelijk maken bij leerlingen dan als studenten.
Ja, willen we dat en kunnen we dat?
Ja. Laten we eens gaan luisteren naar Dr. Scheinbar.
In short, yes, I think we should measure it. I think the reason I say that is because I'm of the impression what gets measured gets improved. I think that was Peter Drucker's quote of sorts. I think it automatically puts a weight of focus on it when it's being measured. And so if we want to shift or support teachers in shifting their focus, then we do have to start valuing it in a way that is assessed. And so here, as an example, here in Australia, the University of Melbourne is working on assessment structures that what they call learner competencies to help schools assess skills like self-regulated learning, student agency, etc. How do we do that? And could that, in essence, then act as an entry or a pathway into university without typical formal grades that we have here? But how is the question? How is the question? So the book's broken up into three parts, but the second part is all about teaching approaches. And I just talk about sort of classroom approaches for, you know, if you know, you've got a teacher who's listening to this and wants to start thinking about self-regulated learning, well, those chapters are about what they can do in the classroom. But part three is about leading a school improvement initiative for self-regulated learning. And the first two chapters of that part, which is, that would be chapters 8 and 9, are all about different approaches for how we might assess it as a school on a higher level. And those approaches either come from research or they come from school partnerships where schools have been experimenting with approaches for how to assess self-regulated learning. And I think there's some really interesting approaches out there. I don't think there's a perfect approach yet, but there's some approaches there that I think are exciting in the progress that we're making in the field of self-regulated learning.
Wow, interessant. Ik vind het super interessant. Leuk om van hem ook een inkijkje te krijgen in de dingen die er al gebeuren op dit vlak, hè? Qua het volgen en het beoordelen van.
Ja.
Ja, en ik vind het ook wel mooi dat hij volgens mij, ja, als ik hem goed interpreteer, voornamelijk insteek op, ja, je wil studenten hierop volgen en leerlingen, maar vooral voor de leerfunctie, hè? Vooral voor henzelf.
Ja.
Wil je hun proces inzichtelijk maken en niet per se zozeer om daar uiteindelijk een heel harde beslissing op te nemen.
Nee, echt wat wij ook wel zeggen, de harde en de zachte kant van het curriculum. Hè? De harde kant is heel erg dat kwalificerende gericht op naar beoordelingen die uiteindelijk een diploma afgeven, wat voor niveau dan ook.
Ja.
Dat is meer de zachte kant.
Ja.
Maar niet een minder belangrijke kant. En dat is denk ik wel echt heel erg belangrijk om scherp te hebben hierin. Dat dit heeft zoveel invloed. En dat doet me ook denken aan wel eens onderzoeken rondom executieve functies bijvoorbeeld, die ook vaak naar voren komen. Nou ja, zo ook bij zelfregulatie. Dat zijn natuurlijk dingen die heel erg van invloed zijn op jouw uiteindelijk studie, school, leersucces.
Precies. Ja, dus eigenlijk zegt hij, je mag best wel het volgen en ook daar beoordelen en beslissen.
Ja.
Maar je gaat daar niet, het is niet een soort van kwalificerende functie.
Ja.
Dus je gaat hij zegt toch, we gaan er geen cijfers aan koppelen. Of niet zoals we dat doen, zoals we dat kennen. Zoals op een rapport bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk wel, het geeft een student, je communiceert daardoor ook naar een student of leerling wat er al beter gaat. Je kunt ook veel gerichte feedback geven als je het volgt.
Ja. Ja, nou en dat is wel. En het is leuk. We hebben inmiddels ook zijn boek binnen.
Ja.
Hartstikke tof boek. Dikke aanrader. En daarin komt dit dus ook terug, hè, wat hij zelf ook benoemt. Daarin gaat hij ook in op hoe kun je het dan precies volgen? Wat voor manieren zijn er?
Ja.
Dus wat dat betreft wel echt een leuke.
Absoluut.
Maar ja, goed. Je kunt het volgen. Je kunt ermee aan de slag. Maar waar we het er net al over hadden. Je kunt het in je eentje doen. Beter doe je het als team. En beter doe je het als hele school of opleiding.
Ja.
Hoe werk je nou aan een cultuur? Hoe zorg je ervoor dat je met z'n allen hier bewust, hè, de neuzen dezelfde kant op, mee bezig bent? Dat het echt een soort collectieve ambitie wordt om het zelfregulerend vermogen van je leerling of studenten te versterken. Nou, en ook dat hebben we gevraagd, een beetje als laatste inhoudelijke vraag aan hem. Van, nou ja, hoe kun je er nou teambreed voor zorgen dat je goed aan zelfregulatie werkt?
I'm thinking about a range of things. There's almost an internal assessment that I'm running when I'm speaking to a school. And for example, I'm looking for where is self-regulated learning in the school vision, mission, or values? Is it listed anywhere there? And so, for example, one school that I work with actually has self-regulated learning as part of their, what they call learner traits. It's their kind of end goal for students by the end of the students' experience at their school. They want the students to have these traits, and self-regulated is one of those traits. So that's a really good sign for me. Then I'll go down a level and I'll look at the school policies, and I'll start to think about, well, where is self-regulated learning in the school policies? Like, is it embedded in the policies, and is it in the student guidelines? Is it in if they're using a student diary, is it built in there somewhere? Like, where is it in the written documents of the school? Is it a value of the school? Is it listed in classrooms if they've got their values up on the walls? Where does it sit in structures? Then I'll look at professional learning. Okay, they might be engaging with me because they're keen to do some professional learning. But what's the longevity of that professional learning structure? And so, as an example, some schools will have me run some workshops, but then they'll have communities of practice or professional learning communities, or even what some schools call educator inquiries, where groups of teachers come together and deep dive into self-regulated learning in the years after I've worked with them. So, you know, the focus on self-regulated learning continues from year to year. I'm looking at their assessment structures. Where is self-regulated learning in the assessment structures? Is it reported on in school reports, or is it a prompt in parent, teacher, and student conferences? So I'm looking at all these components of the school system to, in essence, to evaluate whether a school is ready for self-regulated learning. And then I can make suggestions to leaders before I even start working with them about some of the pre-work that needs to happen before I even start working with teachers, because there's a few structural things that need to come into play first. And all that thinking comes from research around sustainable school improvement and how to implement school improvement initiatives for longevity, and not longevity in maintenance so that it's just repeated year after year, but almost longevity in terms of evolution, that self-regulated learning evolves with the changing nature of school, but in a really meaningful way.
Nou, fijne uitleg, en ook wel herkenbaar in die zin dat hoeveel scholen of opleidingen wel niet tegenkomen waarin ontwerpprincipes dan wel visie is benoemd. Studenten zijn zelfregulerend, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, zijn soms eigenaar van hun eigen leerproces. Nou, op papier, ik denk dat er werkelijk waar weinig een enkele schoolopleiding heeft die dat niet heeft, zeg maar. Er zijn zoveel die dat hebben, maar het vraagt wel wat. Zeg maar, op papier is het even neergezet. Maar inderdaad, wat hij heel terecht en mooi vertelt, is het terug te zien of zo. Hè? Als ik daar binnenloop, is het in de inrichting van het leerproces? Is het bij de toetsing?
Ja, ik vind dat echt een hele interessante. Want volgens mij worden heel vaak keuzes helemaal niet doordacht.
Nee.
Dus als je zo bezig bent met zelfregulatie, oké, maar wat zijn dan de didactische aanpak die jullie hanteren? Of inderdaad, hoe ziet je toetsstructuur eruit?
Ja.
Waarop wijst dat je aandacht besteedt eraan? Of dat je er rekening mee houdt?
Ja, al die lagen. En ik moet zeggen, we kennen natuurlijk ook wel echt een paar opleidingen waar ze dit heel erg goed doen. In de zin van, bijvoorbeeld richt op bijvoorbeeld dagdelenonderwijs met het van het hoger onderwijs. Met grotere groepen waar er ook veel ruimte wordt geboden, maar ook wel sturing wordt gegeven waar nodig of zo, door daaraan te werken. En dat er wat grotere opdrachten ook zijn die een beroep doen op zelfregulatie zonder dat je in het diep wordt gegooid.
Ja.
Dus die zijn er ook gelukkig, ik zal zeggen, gelukkig telkens meer of zo. Hè. Dus er komen echt wel stappen in. Maar ik denk dat daar zie je wel die balans. En die is belangrijk om bewust mee om te gaan.
Ja, en volgens mij hebben we ook geconcludeerd in deze aflevering dat als je hier samen prioriteit van wil maken, dan zullen er dus ook dingen zijn die je niet kunt doen.
Ja.
En dat, ik denk dat daar vaak het stopt bij opleidingen en scholen, in de mate dat ze het zogenaamd echt als prioriteit hebben staan.
Ja.
Want dan wordt het toch van, maar uiteindelijk moet ik vooral dit en dit en dit en dit.
Ja.
En daar, ik denk ook wel, heb daar ook gewoon wat lef.
Absoluut.
En durf ook te zeggen, als dit onze prioriteit wordt, dan betekent het dat we dus minder op andere plekken kunnen doen.
Ja, je hebt dezelfde factor tijd, dezelfde factor studiepunten, lesuren, wat je ook hebt, zeg maar, als context. Maar daar moet je binnen doen, zeg maar.
Precies, ja. Ja.
En nu kan dit allemaal heel groot klinken of zo, hè? Natuurlijk de afgelopen dingen. Maar uiteindelijk, als je hem helemaal terugbrengt, is denk ik klein beginnen hierin wel een sleutel gegeven.
Ja.
Nou, dus heb ik Dr. Shine Barr gevraagd naar, hey, als ik nou de Zen ben, waar begin ik?
Ja, wat zijn je eerste tips?
One strategy that I use for that is what I call the 1-1-1 strategy, which is simply, you know, choose one student in one lesson and one strategy or one component of self-regulated learning to focus on and just start there. let's take away all the complexity. But if we all took one action in one classroom with one learner tomorrow, well, that would lead to progress. And, you know, if we then did that again next week, great. And we just, you know, it's a small 1% increase. It's very similar to that. We don't have to fix it all today. But if we just start small, even the smallest effort or action is going to have benefit, I think, for our learners.
Klein beginnen. Dat is toch wel een beetje het sleutelgegeven hier. En het doet me heel erg denken aan het boek Atomic Habits.
Oh,
elementaire
ja.
gewoontes, dan vertaald. Ja. Dat gaat over gedragsverandering. En dat is denk ik wel een van de sleutelbegrippen, zowel voor de leerling of student als voor de docent, kleine stappen nemen.
Ja, en wat ik er ook fijn aan vind, zeker van, bedenk je nou eens één student of leerling waarmee je een interventie wil doen op zelfregulatie. Het maakt het ook weer even heel persoonlijk. En dat is uiteindelijk waar het om gaat, hè? Gewoon dat contact wat jij hebt met je student of leerling. En in plaats van beginnen met heel groot denken in curricula en toetsing en zo.
Nee, klein beginnen.
Ja, precies. Dus ik vind dat wel een hele leuke en mooie en ook zelf ook wel echt een mooi inzicht van...
Ja.
Stel je maar gewoon even één klas, één situatie, één les voor je.
Ja, en dat zegt Dylan William, bekend van Formatief Handelen, ook wel vaak. Dat als een leraar, als je als leraar één ding verandert in je repertoire en in een jaar... Ja, dat al best veel is. En dat klinkt heel gek, maar dat is vaak wel een routinewerk. Ja, dat heb je toch wel deels mee te maken, logischerwijs.
Ja, precies.
Waar niks negatiefs in is. Maar dat is wel, ja, op een gegeven moment als je daarin iets verandert, dat er langzaam weer positief in kan slijten. Dat is denk ik belangrijk.
Ja.
Dus ik vond het super leuk om met hem in gesprek te gaan. En zijn boek Educate to Self-Regulate is ook oprecht een aanrader. Heel veel praktijkvoorbeelden. Ja, gewoon lekker praktisch, lees lekker weg. Dus wat dat betreft, ben je met zelfregulerend leren bezig, dan is dit denk ik wel echt een heel fijn boek om te lezen.
Zeker, zeker. Echt heel duidelijk dat hij zowel de theoretische wetenschappelijke kennis in huis heeft, maar ook echt wel inderdaad zelf ook de praktijkervaring en voorbeelden. Dus,
en ook veel leuke foto's in, voorbeelden van werk van leerlingen, studenten. Echt heel erg tof. Dus, en dat was ook leuk, vond ik, om op deze manier weer met iemand in gesprek te gaan. Dat hebben we nu recent ook 2 keer gedaan.
Ja. Inderdaad, ik vond het ook heel leuk om op deze manier uit te proberen.
Ja.
En volgens mij was het een hele mooie slot zo, dit tweeluik voor de zomer.
Zeker, zeker. Want ook wij duiken de zomervakantie
zeer zeker.
Ja, ook wij gaan eventjes hopelijk van de zon kunnen genieten en even bijkomen van een altijd weer drukke, maar ook wel leuke, maar drukke periode. Dat betekent heel praktisch gezien dat wij er op woensdag 28 augustus weer zijn.
Yes.
En dan zullen we de komende tijd ook weer wat meer zelf aan het woord zijn. Dus iets meer terug naar het format dat wij onderwerpen induiken.
Mogen wij weer.
Mogen wij weer, precies. En het nieuwe jaar brengt een hoop leuke dingen, denk ik. Ik heb er wel zin in. We hebben natuurlijk het congres programmatisch toetsen.
Absoluut. Waar ook we iets doen rondom zelfregulatie overigens. Ja. Wat natuurlijk een belangrijk onderdeel van programmatisch toetsen.
Absoluut. Ja. Dus je hebt pas even die context. De leergang curriculumontwerp, die gaat dan weer beginnen. Ook waar we met dit onderwerp toevallig ook aan de slag gaan. En nog veel meer onderwerpen trouwens. Maar ook dit onderwerp zal voorbij komen.
Ja, dus dat is leuk. Zin in allemaal.
Ja,
heel leuk.
Hele toffe dingen. En verder wensen we jullie denk ik een hele fijne zomervakantie toe. Vinden we het superleuk dat we allemaal reacties hebben gehad. Positieve dingen. Dus dat is hartstikke leuk.
Bedankt weer voor jaar 2 van de podcast.
Ja.
Voor het luisteren naar de afleveringen. En als je nog leuke ideeën hebt, ben je altijd welkom om ons een berichtje te sturen.
Ja, geniet van de zomer. Wij zien, horen jullie graag weer na de zomervakantie. Bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende.
Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp dat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.